2020, het nieuwe decennium, is begonnen, ook op de werkvloer. 2020 vraagt veel van werknemers, maar biedt ook kansen. We bespreken de opvallendste werktrends met arbeidspsycholoog en directeur van onderzoeksbureau Satisfaction, Mirjam Baars. Mijn naam is Jan Meijroos.
En ik ben Maaike Bos.
Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
Mirjam, welkom. Je bent al vaker bij ons geweest. Je doet met Satisfaction ieder jaar het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. Jij weet dus wat er speelt. Je spreekt dan ongeveer ruim 60 Nederlandse bedrijven. Wat is nu de meest opvallende trend op werkgebied voor 2020?
2020 wordt het jaar van energiemanagement.
En dan bedoel je niet de cv wat naar beneden of dubbel glas?
Ja, dat gaat absoluut een rol spelen. Maar op de werkplek zal het echt het managen van je energie worden.
Ja, dat is een nieuwe term, hè?
Ja.
Eigenlijk moet ik eventjes het brede plaatje volgens mij schetsen. Want het is wel zo, de arbeidsmarkt blijft krap. En die babyboomers, die zijn nu tot hun 67ste moesten ze doorwerken. Die gaan nu toch met pensioen. En dan heb je ook nog de wet arbeidsmarkt in balans die van start is gegaan per januari. Waardoor ontslag wel makkelijker, maar ook duurder wordt. Dus die werkgevers die willen meer uit hun mensen halen. En die zetten dan ook in op werkgeluk, talentontwikkeling. Maar dus kennelijk ook op de begrenzen van de werkdruk, denk ik.
Dat is ook een hele andere benadering, heb ik gemerkt. Ik denk een jaar of 10 geleden was het nog heel gebruikelijk dat als je naar een time management cursus ging, ja, dan leerde je de standaard riedel. Hè? Wat is belangrijk, wat is urgent? En dan moest je je richten op de dingen die nu niet urgent zijn, maar in de toekomst misschien urgent gaan worden. Dus de belangrijke dingen, zeg maar. En nu zie je dat bedrijven daar heel anders naar kijken. Dat ze zeggen, nee, je moet gewoon eigenlijk bij wijze van spreken je werkweek als een aantal punten zien waarin je hebt 100 energiepunten te besteden de komende week. En wanneer ga je die energiepunten inzetten, bij wijze van spreken?
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker dat dat eens erkend wordt. Want als ik bijvoorbeeld 2 belangrijke dingen heb gedaan op een dag, dan heb ik echt zo'n inzakker en dan geef ik mezelf de schuld. Maar ja. Eigenlijk heeft iedereen dat.
Ja, het is eigenlijk.
Is energiemanagement, ik ben even kritisch, is dat niet gewoon weer een ander woord voor werkdruk? Verdelen.
Vind ik een hele terechte, want het is verleidelijk om te denken, dus gewoon oude wijn en nieuwe zakken. We gaan het gewoon nog een keertje doen, alleen noemen we het weer een mooie nieuwe term en we gaan weer lekker door. Maar ik merk dat het heel anders is. Ik heb onlangs een bedrijf gesproken, OneWave, en die hebben onder andere bij Tony's Chocoloni interventies gedaan. Maar die hebben een hele persoonlijke benadering. Dus ze gaan met jou, bij wijze van spreken, ze plakken eerst allemaal plakkertjes bij je hart.
Letterlijk?
Letterlijk. Okay. Dus daar ga je 3 dagen mee rondlopen, maar ook 's nachts. En je wordt gevraagd om een logboekje bij te houden. Van, nou, wat doe ik vandaag? Welk moment ben ik ongeveer wat aan het doen? Wat doe ik 's nachts? Eén kan een keer ben je misschien al actief, andere keer wat minder. En vervolgens gaan ze eigenlijk naar een aantal dagen die gegevens bij elkaar optellen, bij wijze van spreken.
Dus je krijgt maar dat zegt echt iets over je fysieke gesteldheid, toch?
Ja, het laat eigenlijk zien, zeg maar, hoe jij op de dag rustmomenten hebt en op momenten welke je eigenlijk heel actief bent.
Nou, delen ze die gegevens meteen met de werkgever of heb je daar nog wat over te zeggen?
Ik heb niet de indruk dat het heel erg op die werkgever gericht is. Oh, ja. Dus ze zijn vooral eigenlijk mensen bewust aan het maken. En wat ik er heel krachtig aan vind is dat ik heel erg hoor van mensen die het hebben gedaan, dat ze zeggen het leidt meteen tot gedragsverandering. Dus één iemand zei bijvoorbeeld van ja, ik kwam erachter dat als ik op vrijdagmiddag een borreltje drink, dat ik dacht van ja, dat is prima, want daarna slaap ik lekker en word ik morgen 's ochtends wel weer fit wakker. Maar eigenlijk blijkt uit die gegevens dat alcohol best wel stresserend voor je lichaam is. Dus dat je eigenlijk 's nachts heel veel, je lichaam ontzettend veel moeite moet doen om die alcohol weg te werken, zeg maar. Ja. Dus dat je eigenlijk helemaal niet zo heel goed herstelt naar zo'n borrel. Dat wil ik niet zeggen dat je daar met je borrels mee doet. Ja. Maar er zijn ook andere overwegingen om het wel te doen.
Big brother is watching you idee, hè? Maar ik wil eigenlijk weten, waarom is dit nou nodig om dat allemaal te monitoren? Want gaat het zo slecht dan met ons energiemanagement?
Ja, ik denk als je kijkt naar burn-out cijfers, dan zie je dat 1,4 miljoen van de mensen psychische vermoeidheid ervaart. En dat is best heel veel.
Ja, ik las ook
dat is wel echt heel hoog.
Ja, het is nu al 1 op de 6 en niet 1 op de 7. Dus het gaat gewoon. Ja. Ik vind 1 op de 6 echt.
Maar ik
veel.
Vind echt iets. Al die coaches, die burn-out coaches, die doen of iets verkeerd, of mensen zijn heel hardnekkig.
Ik denk dat mensen ook echt wel patronen ontwikkelen. En dat is ook best wel gevaarlijk. Dus OneWave heeft ook eigenlijk een soort van onderscheid gemaakt waarin ze zeggen, nou, je hebt eigenlijk de surfers. Dat zijn eigenlijk de mensen die ken je ook wel op een werkplek, denk ik. Hè? Dat zijn de mensen die starten hun dag heel relaxed. Die laten zich niet gek maken door alles wat er vanaf komt. En die denken op het eind van de dag, joh, dat was prima. Ik heb nog energie over en ik ga vanavond nog leuke dingen doen. dat is eigenlijk een hele gezonde manier van energiemanagement. Ja. Ja, dan heb je daartussen een aantal vormen waarvan je zegt, nou, noem het de watertrappelaar, weet je wel, die doet echt ontzettend zijn best. En die krijgt het ongeveer net rondom de dag door te komen. Daarna is het ook wel redelijk op.
Ja.
Maar die kan misschien s'avonds nog wel even een paar uurtjes wat dingen doen. Moet niet te gek zijn. En de duiker, die is eigenlijk een beetje overgeleverd aan een heleboel ellende. Want die krijgt eigenlijk eind van de dag, merkt hij dat het helemaal op is. En die komt gewoon uitgeblust thuis.
Maar is het zo dat die laatste twee types meer werkdruk hebben dan die eerste? Of doet die eerste gewoon iets anders met zijn dag en met zijn tijd?
Nou, ik denk een goede energiemanager, hè, als je het dan op persoon betrekt, dat is eigenlijk iemand die heel goed inzicht heeft van wat levert mij nou energie op. Als je weet wat jouw supercharger is, hè, dat heeft ook met je talenten natuurlijk te maken. Dus dan weet je ook van oké, als ik mezelf in die situaties breng, dan weet ik dat die situatie mij weer energie gaan opleveren. En dan kun je ook best wel een situatie hebben die weer heel veel energie kosten. Maar als het maar afwisselt en als het een beetje een gezonde balans is.
Ja, maar niet iedereen heeft natuurlijk een bedrijf waar mensen met hartdiagnostiek apparatuur op je lijf met plakkertjes komt.
Ja.
Dit is iets wat misschien uit mensen zelf moet komen. Want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven dit niet nou direct op de agenda zetten. Ja, dat Tony Chocoloni doet, is natuurlijk fantastisch.
Ja. Bedrijven als Jonge Honden, die hebben bijvoorbeeld een energiemanager training, zeg maar.
En ik moet het wel even zeggen, want Jonge Honden is dus een junior adviesbureau. Ja. Dat moest ik echt even opzoeken.
Okay,
maar ze hebben dus ook geen managers en geen structuur en zo, zoiets. Nee. Maar vertel verder wat zij
hebben. Ja, nee, die hebben dus wel een externe trainer. En die komt inderdaad mensen helpen om bewust te worden van ja, hoe ga ik eigenlijk met die energie gedurende de week om? En ja, het zijn eigenlijk wat je net ook noemde, hele simpele dingen vaak. Dat ze erachter komen van ja, als ik 's ochtends een presentatie houd, moet ik 's middags niet ook nog een presentatie plannen, weet je wel. Een presentatie kost altijd best wel wat energie. Dan moet je helemaal gefocust zijn, een bepaalde concentratie hebben. En dat ze eigenlijk leren van hoe ziet mijn week en hoe ziet de weken daarna uit. En dat ze hun werkzaamheden wat beter verdelen.
Als we even terug spiegelen naar vorig jaar. Toen hadden we een van de werktrends was heel erg op talentontwikkeling.
Ja.
Mensen moesten allemaal dingen leren en op cursus en uitdagingen. En zelfontwikkeling en ontplooiing. Is dat iets wat nu weer wat minder wordt? Of is dit ook een soort van cursus?
Ik denk dat het onverminderd hoog blijft. Toch de druk op van blijf jezelf ontwikkelen. Want werkgevers willen dat ook heel graag. Want die zien ook dat de markten heel hard veranderen. En als mensen hun talenten blijven ontwikkelen, dan kunnen ze ook sneller op die markten inspelen. Sterker nog, dan bepalen ze eigenlijk die markten. Maar je ziet wel dat bedrijven ook wel merken dat er grenzen zijn aan wat je nog van mensen kunt vragen. En ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat ook veel millennials, ook gezien die wet arbeidsmarkt, die nieuwe WAP-wet.
Ja.
Die ervaren soms ook best wel veel financiële onzekerheid. En dat is ook een extra druk. Die staat eigenlijk nog los van het werk. Maar het kan best zijn dat ze al, als ze een tijdelijk contract hebben, alweer heel erg druk in hun hoofd zijn van oké, wat ga ik hierna doen als het hier niet vervolgd wordt.
Ik ben ZZP'er en ik heb geen werkgever die heel erg loopt hardplakkertjes op mij te plakken. En weet je wel, hoe moet het nou met die groeiende groep ZZP'ers eigenlijk?
Ja, ik denk dat die hebben vaak wel het besef natuurlijk dat je realiseert dat als je uit gaat vallen, dat je dan ook heel kwetsbaar bent.
Ja.
Omdat er vaak niet zo heel veel backup is. Want als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, doe je dat meestal alleen maar voor hele erg ernstige ziektes die je kan krijgen. Die zijn relatief duur. Hè,
Als ze ze al hebben.
Precies.
Dus gek genoeg heb ik de indruk dat een ZZP'er eerder geneigd is en heel goed voor zichzelf te zorgen. Al is het maar uit voorzorg, omdat je gewoon een risico loopt.
Ja. Ja, en je kunt natuurlijk heel goed je tijd zelf indelen. En je komt niet zo snel in de klem met crashen en dat soort dingen.
Work in progress.
Werkgeluk, dat zie je ook wederom als groot thema voor 2020. Ja. Maar dat was toch eigenlijk al zo in 2018 en 2019?
Ja, ik denk dat we eigenlijk al, als ik kijk naar dat onderzoek, dat doe ik al zo'n 30 jaar. En werkgevers waren eerst altijd heel erg bezig met werktevredenheid. Want ze zeiden, ja, we willen medewerkers hebben die heel tevreden op hun werk zijn. Die zijn tevreden over de arbeidsomstandigheden, maar ook over hun leidinggevende. En gaandeweg zag je dat verschuiven. Op een gegeven moment toen zeiden ze, we willen ook eigenlijk helemaal niet dat mensen alleen maar tevreden zijn. Want dan leunen ze achterover en dan zeggen ze, het is wel goed.
Nou, tevreden heeft iets als gezapig, toch een beetje?
Precies. Dus toen zeiden ze, nee.
Hoe is het met je huwelijk? Ja. Nou, we zijn tevreden.
Ja. Dus vervolgens moesten ze betrokken worden. En inmiddels moeten ze bevlogen zijn. En ik denk de volgende stap wordt dat je lyrisch 's ochtends naar je werk moet trekken. Ja.
Maar de bedrijven beginnen dat volgens mij te zien als een verdienmodel. Hè? Dat werkgeluk zorgt voor meer productiviteit. Is dat ook een erkenning van de werknemer? Kan het niet alleen om werkgeluk te regelen? Heeft hij daar echt werkgever bij nodig die het klimaat schept, maar ook die zich met hem of haar bezighoudt?
Ja, ik denk dat het, ik denk dat bedrijven die ik spreek, die een werkgelukdeskundige of zo'n chief happiness officer instellen, doen het soms eigenlijk om een soort van goede PR naar buiten te doen. Van hey, dat trekt dan weer nieuwe mensen aan. Die vinden dat fijn om te weten dat ze gecoacht worden. Ja. Maar ze doen het soms ook omdat ze zeggen, ja, we hebben toch ook wel schrik dat als we medewerkers niet heel goed monitoren, dat ze inderdaad omvallen. En dat kost heel veel geld.
Zo'n chief happiness officer, dat is gewoon eigenlijk iemand in mijn beleving. Ik heb ook wel veel over gelezen. We hebben er ook wel veel over geschreven op intermediair.nl. Dat die is toch eigenlijk wel die is een beetje de, zeg maar, het menselijke. Ja, het geweten van zo'n afdeling die gewoon de hele tijd bij mensen aan het inchecken is, maar die ook de leuke uitjes organiseert en die ook een beetje de out-of-the-box dingen organiseert. Dat lijkt mij trouwens persoonlijk ook best wel een leuke job.
Ja.
Alleen wie monitort de monitorder, zeg maar. Ja. Wie zorgt dat hij nog of zij nog steeds wel happy is. Maar het is wel een nobel vak, denk ik, binnen een bedrijf. Alleen het moet ook wel ruimte voor zijn. Het moet ook gecreëerd worden.
Ja. Ja, en ik denk sommige bedrijven hebben die cultuur al van zichzelf. Dus die vinden het ook belangrijk dat het goed gaat met medewerkers. En,
maar eigenlijk is het meer dan HR?
Want het zit denk ik dichter op de werkvloer, zeg maar. Er is vaak nog echt zo'n afdeling die de contracten regelt. En
over de plaatsing ook.
En ik denk dat dit wel dichter op de werkvloer is. Al twijfel ik ook wel eens, want ik denk, ja, maar volgens mij monitoren collega's elkaar vaak ook misschien nog wel 100 keer beter dan iemand van een soort HR-afdeling dat zou kunnen doen, denk ik zelf.
Nou, ik heb een keertje een vriendin van mij, die was manager bij een groot bedrijf, een grote retailorganisatie in Nederland. En die werd gek van al die mensen die met hun persoonlijke problemen aan haar bureau kwamen. Terwijl zij ook nog de processen moest uitzetten. Ze moest online tak opzetten, dit en dat. Maar dan had die weer een scheiding en dan had die weer dat en dat. En ik kan me ook voorstellen dat als jij die mensen moet beoordelen, maar ze komen ook met die dingen naar jou toe, dat best lastig is. En als die mensen nou naar die derde, die chief happiness officer, kunnen stappen, dan heb je dat ook een beetje gescheiden. Ja. Dat lijkt me eigenlijk best gezond voor een bedrijf.
Ja, ik denk het ook wel dat ergens. En het is merkelijk ook.
Maar het is ook wel goed als je leidinggevende een beetje weet wat er speelt, toch?
Ja.
Je kunt volgens mij ook in sommige bedrijven kun je dan een rood lampje of een groen lampje aangeven. Dat als mensen dan bij je bureau komen en je hebt zo'n een rood schuifje, dan moeten ze je met rust laten. Of de koptelefoon op.
Je kunt er gewoon een dikke frons op zetten.
Of gewoon zeggen, nu even niet.
Maar ik hoor jullie al, het gaat allemaal om grenzen aangeven.
Ja.
En als je dus enorm carrière wil maken, dan doe je dat niet zo snel. Dat is het grote probleem.
Op het moment, wat mij opvalt bij die chief happiness officers, die gaan heel veel vragen naar, goh, weet je wel, ben je happy op dit moment? Weet je wel, wat is je gelukscijfer? Hoe staat het met je werkdruk? Maar ik denk eigenlijk is er ik noem dat maar een beetje, net zoals dat je vroeger in de kolenmijn een kanariepietje meenam om te kijken van, ga ik hier misschien dood in deze mijn? En dat kanariepietje viel dan net iets eerder dood dan jij, als het goed was. Want die kreeg dan eerder die koolmonoxide in de gaten. En dan viel
ik denk
om,
al waar. Maar ik dacht, ja.
Maar ik denk dat medewerkers hebben eigenlijk ook een soort kanariepietje, zonder dat ze het zelf weten. En ik denk een goede, en dat is best een riskante opmerking die ik nu maak, maar ik denk een goede chief happiness officer, die zou eigenlijk heel simpel de vraag moeten hebben, heb jij eigenlijk nog een seksleven en hoe staat het daarmee?
Maar dat is toch heel persoonlijk dan?
Ja, dat, ik weet ook niet, ik vind het heel raar hè, als ik dat nu zo noem. Ja. Maar ik denk als een medewerker gewoon eens bij zichzelf nagaat van, goh, ja, hoe staat het daar eigenlijk mee? En soms in hele drukke tijden tot conclusie komt, ja, het staat wel op een heel laag pitje nu. Dat het eigenlijk, net zoals een kanariepietje in de kolenmijn, een heel goed signaal is van, ja, dan moet ik misschien toch wel eens even serieus over nadenken of ik dan wel gezond bezig ben.
Iets over je vitaliteit of zo.
Absoluut, ja.
Ik moet hier wel even heel goed over nadenken, hoor. Nu, want ik zie dus een kanariepietje in een kolenmijn. Die snap ik nog wel, want dat is eigenlijk meer een soort alarmbel van, jongens, pas op.
Ja.
Maar als je dus je seksleven een omvallend kanariepietje is, dan presteer je ook slechter op je werk.
Ja. Nou, sterker nog, ik was een boek aan het lezen van een hoogleraar, Carl Cederström. En die heeft het ook over happiness. Dus ik was het eigenlijk gaan lezen over werkgeluk, dacht ik. En toen op enig moment toen maakte hij eigenlijk een overstap. Toen zei hij, ja, maar wat wij eigenlijk helemaal niet weten. En dat in de tijd van Freud was er een man, Wilhelm Reich. En dat was echt een leerling van Freud. En ja, wij denken allemaal dat Freud bekend was omdat hij het onbewuste ontdekt heeft. Hè. Maar die Wilhelm Reich was een leerling van Freud. En die zei, ja, maar wat Freud ook zegt is eigenlijk dat libido wat iedereen heeft, dat ontzettend belangrijk is voor je algeheel functioneren. En dat geldt dus ook voor een medewerker. Wij kijken gewoon naar een medewerker als een soort machine. Wij zeggen van ja, die zet je aan, uit. Die vervang je op het moment dat hij niet meer voldoet. Ja.
Maar dit is natuurlijk wel één aspect natuurlijk. Want ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk misschien wel mensen die al, weet ik veel, 5 jaar vrijgezel zijn. En niet zo per se van de dating apps. En die horen dit nu en die gaan nu twijfelen van nee,
ik zie seks ook heel breed, hè?
Ja, maar ik kan me echt niet voorstellen dat op de afdeling accountancy bij PwC of bij de ABN AMRO dat er dan iemand naar werknemer 19 loopt en zegt, goh, vertel eens wat over je thuissituatie. Of
nee.
Nou, sterker nog, je kunt ermee gepest worden als je zegt, ja, het valt eigenlijk een beetje tegen. Dan
Ik neem aan dat die chief happiness officer wel een soort zwijgplicht heeft.
Ik weet ook niet of je het daar moet beleggen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want ik merk zelf, hè, en ik werk ook wel parttime als docent. En dan zit ik op zo'n docentenkamer. En dan valt mij wel eens op dat er dan een jongere docent is, zeg maar, midden 30. En die dan ook eigenlijk de perikelen bespreekt. Van joh, ik heb een kind van 2. En dat is best wel thuis nog best wel eens heel erg zoeken. En dan moet ik altijd heel grappig. Want dan zijn er collega's die al iets meer wat ervarend zijn, zeg maar, 20 jaar ouder misschien. En die zeggen dan, joh, dan heb je op dit moment waarschijnlijk een heel laag pitje qua seksleven. Maar dat gaat vanzelf weer over. En dan denk je, is echt heel mooi om te zien. Want dan denk je, ja, dat geeft ook een stukje geruststelling.
Ja.
Maar het is ook vaak een signaal wat zo iemand ook even aangeeft. Jongens, weet je wel, het gaat nu even helemaal niet zo lekker. Weet je, ik ben druk met het werk. Het is best wel belastend. Ik merk thuis die druk. En niet onderschatten dat libido is wel onze levensenergie. Hè? En op het moment dat het in je lijf, want je hebt niet een lijf, je bent je lijf, hè? We doen altijd net alsof dat iets is wat je dan s'avonds in de sportschool moet trainen. En dat is een soort ding wat je dan moet onderhouden. Maar je lijf is, dat ben je gewoon.
Ja.
En ik denk dat je niet moet onderschatten hoe bepalend dat is.
Denk ook eens aan je lijf. Dat is eigenlijk ook wel van denk eens aan je lijf.
En ik vind een heel mooi perspectief op dit moment is wat ze in Finland aan het doen zijn, maar ook in Nederland. En in Finland hebben ze gezegd, we gaan die werkweek gewoon eens wat korter maken. Dus we hadden een werkweek bij wijze van spreken van 40 uur. En de Finnen gaan nu, ze hebben nu ideeën geopperd, een soort wetsvoorstel van, we willen 4 keer 6 uur. We willen dat mensen gewoon wel 4 dagen werken. Maar dat is eigenlijk al een dag minder dan we gewend zijn. En ook maar 6 uur, zodat ze in de middag ook tijd hebben om die ouderen te verzorgen. Of die kleinkinderen. Of,
en dan wel hetzelfde betalen of ook wel iets inleveren op salaris?
Achmea heeft sinds december aangegeven dat ze van een 36 naar een 34-uurige werkweek gaan. En met behoud van salaris.
Dat is
echt heel interessant, omdat ik denk dat is een echte oplossing.
Work in progress.
Nou, dan hebben we natuurlijk nog het derde thema en dat is toch weer talentontwikkeling. En wat is dat dan? Moet je dan meer focus en meer dingen laten, meer delegeren, meer specialismes omarmen?
Ik had juist
het idee de laatste jaren meer mensen een beetje jack of all trades werden. Dus mensen die en schrijven en een podcast editen en een vergadering
breed
voorzitten.
Breed inzetbaar.
Ja. Wat zie jij?
Nou, ik denk dat waar bedrijven heel erg mee bezig zijn, en dat heeft denk ik ook wel weer linken met dat energiemanagement waar we het eerder over hadden. Op het moment dat een medewerker zich heel bewust is, en dat komt uit de positieve psychologie van wat zijn nou eigenlijk mijn echte talenten, dan kun je ook veel moeitelozer je werk doen. Kost het ook minder energie. Ik heb me onlangs verdiept ook in hoe Luc de Wolf daarnaar kijkt. En die zegt van ja, je hebt eigenlijk al.
Wie is dat?
Ja, dat is een pedagoog uit België. En die zegt bijvoorbeeld, je hebt types. Hij zegt, en ik vond een paar hele mooie tussen zitten. Eentje is de busy bee. Hij zegt, ja, ongeveer 40% van de mensen is een busy bee. Die start de
bezig
dag.
Bijtje.
Ja, bezig bijtje. Ja. Die wil gewoon eigenlijk eind van de dag zoveel mogelijk gedaan hebben. En zoveel mogelijk gecombineerd. En bij wijze van spreken, als het een ZZP'er is en die werkt vanuit huis, dan doet hij tussendoor nog een wasje en dan tussendoor nog eventjes de boodschappen bij wijze van spreken. Maar de rest gaat ook allemaal door. Dus dat is een beetje efficiënt, heel veel dingen tegelijk organiseren. Maar hij heeft ook types als Ja, bijvoorbeeld iemand die heel erg in het hier en nu leeft, zegt hij. Dat is de here and now champion. Dat is gewoon iemand die...
Oh, ik denk, er komt een ander dier. Maar,
ja. Maar moet je dat ook als een talent zien? Want wij zien talenten misschien als van je kunt goed rekenen of schrijven of wat dan ook. Maar is een talent ook dat je heel goed in het hier en nu kunt doen wat er nodig is, wat er gevraagd wordt?
Het zijn eigenlijk vaak mensen, zoals hij ze beschrijft, hij zegt, het zijn mensen die heel goed met complexiteit kunnen omgaan. Ze zijn echte denkers, die kunnen ook heel beschouwend naar dingen kijken. En die kunnen dus ook kouwen op die complexiteit. En die bewaren ook de rust. Op het moment dat er ergens een hele drukke situatie ontstaat, dan zeggen ze, oh, ik overzie dit wel. En die maken zich niet zo snel gek, zeg maar. Vind ik ook wel interessant. Die Luc de Wulf zegt ook eigenlijk van, ja, je ziet vaak dat die busy bees en die here and now champions, dat zijn vaak ook koppeltjes. Want die houden elkaar ook in balans. Oh ja. Ja, de meeste mensen eigenlijk, die kennen hun eigen talent helemaal niet zo heel goed. Want dat zijn namelijk de dingen die geen moeite kosten. En als dingen geen moeite kosten, denken wij eigenlijk dat ze niet waardevol zijn. Want dingen die heel veel energie kosten, die zijn waardevol, denken we standaard.
Maar als we het dus hebben over deze trend, dan gaat het niet zozeer om vakkennis wat je moet blijven ontwikkelen, maar meer persoonlijke groei.
Ja, absoluut.
Terwijl vakkennisontwikkeling ook natuurlijk belangrijk blijft.
Ik denk dat het een het ander ook niet uitsluit.
Is er wel tijd voor beide. Als je een programmeur bent, dat gaat best wel snel, die technieken. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in de media met de toepassing van social media. En
Digitalisering.
Ja. Als je dan ben jij nog bezig met je hier en nu en je sensitiviteit. En je collega's die zijn inmiddels, die hebben alweer allemaal cursussen gevolgd. Waardoor ze heel handig met tools heel veel kunnen.
Ja, ik denk ook niet, kijk, je kunt geen dagen in de weer zijn met die persoonlijke groei. Ik denk wel dat het heel erg kan helpen. En misschien staat dan wel weer die chief happiness officer handig voor. Dat iemand jou daarop attendeert van, goh, als jij je werk doet, doe je het vaak op die manier. En dat is ook de manier die heel erg bij jou past. En daardoor kun je het ook gemakkelijker doen. Ja. En waardoor ook je, want dat noemen ze ook job crafting. Dus je kunt je werk natuurlijk ook wat ombuigen in een richting waar je zegt, ja, ik pak wat meer taken op die mij heel goed liggen.
Wat is job crafting?
Ja, dat is eigenlijk dat je, net zoals dat je een stenen beeld wil beeldhouwen, zeg maar.
Of Minecraft.
Minecraft, ja.
Bouwen. Digitaal. Bouwen, toch?
Ja.
Het is, craften, het, iets maken.
Het is iets bouwen. Dat is eigenlijk dat je zegt, nou, je werk lijkt een soort vast blok waarvan je zegt, ja, maar dat kan ik ook zelf vormgeven. Mm. Ik denk dat elk werk eigenlijk wel best wel variëteiten heeft. En je kan eens kijken van, hey, welke taak heeft mijn collega? Misschien kan ik eens een keer met mijn collega dingen overnemen die ze dingen van mij overnemen. En die ruimte is er tegenwoordig heel veel in bedrijven, merk ik. Omdat ze heel veel... ik sprak vandaag weer een bedrijf die heel erg interdisciplinair werkt. Dus met heel veel verschillende... Dus een programmeur, maar ook een designer, een front, back-office programmeurs.
Ja, die indruk heb ik inderdaad ook. Dat er gewoon heel veel vrijheid is bij werkgevers voor werknemers. Die gewoon als ze een goed idee hebben, dan ga het maar doen.
Ja.
Naast andere zaken,
niet per se een cursus te gaan doen buitenshuis en dan dat na 6 weken weer helemaal vergeten te zijn. Nee. Maar gewoon om eens een keer een andere afdeling te vragen, mag ik een dagje meelopen?
Precies.
Maar dat is natuurlijk, dat lijkt me zo lastig als je het zelf al heel erg druk hebt, om dan ook nog tijd vrij te maken voor het meelopen op een andere afdeling. Ja. Maar dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan en dat te gaan doen.
Ja. Ja, ik denk inderdaad dat heel verstandig is om juist naar hele gevarieerde dingen te gaan zoeken op je werkplek. Om op die manier ook te ontdekken van, hey, dit ligt mij ook heel goed. En ook continu te blijven leren. Dat blijft natuurlijk nog steeds super belangrijk.
Even samenvattend, eigenlijk de thema's van 2020 zijn dus die energiemanagement, werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling. Talenten uitnutten. Maar heb je nog een paar gekke, nieuwe, rare dingen die je onlangs bent tegengekomen in je nationaal onderzoek talentontwikkeling?
Ja, wat mij heel erg boeide was een bedrijf die heel erg voor kiest om mensen niet meer te laten solliciteren.
Oh, hoe krijgen ze dan nieuwe werknemers?
Ja, dat vroeg ik me ook in eerste instantie af. Maar ze zeggen, ja, wij willen ook helemaal niet meer dat mensen al die brieven en zo gaan schrijven. Want eigenlijk past het ook helemaal niet in zo'n snelle tijd.
Maar hoe doen ze dat dan? Ze lopen gewoon binnen.
Ja, min of meer eigenlijk. Want eigenlijk, bij wijze van spreken, je kan gewoon een WhatsAppje sturen als je zegt, hey, er staat een interessante vacature. En je denkt, hey, dat is wel wat voor mij. Dan app je gewoon.
En dat bedrijf, dat is een Belgisch bedrijf? Of?
Een HSO. Oh. Dus volgens mij, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar ik geloof dat zij ook in de software achter dingen zitten.
En er staat bij hun op de website, solliciteren, hier is ons wat, hier is een nummer waar je kan appen.
Ja, je kan gewoon appen, je kan bellen, net hoe je het zelf wil. Je krijgt meteen iemand aan de lijn. En als zij op basis van het eerste gesprek de indruk hebben, ja, dit zou een serieus interessante kandidaat zijn, dan kom je langs.
Ik moet wel zeggen dat het wel...
Het lijkt me wel relaxed eigenlijk.
Ja, maar kijk, dan is het een bedrijf dat zit te springen om medewerkers. En ze moeilijk kan krijgen misschien. Hè? Want als je dus op één vacature 500 reacties krijgt. Zoals, ik noem maar een tak.
Je krijgt wel heel veel WhatsAppjes.
Ja, precies. En dan moet je wel heel veel gesprekken gaan voeren. Dus dat is wel een goede manier.
Je moet meteen het kaf van het koren scheiden wellicht.
Ja, maar meestal doen mensen dat op basis van cv's, toch?
Ja.
Hey, nog andere gekke dingen?
Ja. Ja, wat ik zelf ook een hele interessante vind, is toch weer dat bedrijf Jonge Honden, waar we het straks ook over hadden. Die kiezen er heel bewust voor. En dat past volgens mij ook heel goed bij hun eigen cultuur. Om teamvergaderingen niet meer op het werk te doen, maar gewoon 's avonds bij mensen thuis.
Hmm. Nou, dat kan, ja.
En wat is er?
Ik weet niet of ik daar nou altijd zin in zou hebben. Dan heb je de hele dag gewerkt en zie je s'avonds weer diezelfde gezichten.
Misschien hebben ze allemaal nog geen kinderen, die jonge honden. En vinden ze gewoon leuk om een biertje te drinken samen.
Nou, ik denk wel dat je krijgt misschien een wat informelere sfeer. En misschien kom je daar dan tot leuke ideeën of zo.
Ik denk precies is wat jij noemt.
Maar wat is de ingeving? Waarom hebben ze daarvoor gekozen?
Ze zeiden dat past bij ons. Dus ik denk,
maar doen ze het niet meer op kantoor dan? Überhaupt niet. Wel één op één, maar niet met het helpen.
Nee, ze werken ook allemaal bij klanten, zeg maar. Dus ze zitten allemaal op projectbasis bij klanten.
Maar ze hebben gewoon geen tijd om overdag met elkaar te vergaderen.
Ja, maar dat is het. Ze zitten dus niet de hele dag op één kantoor. Maar ze zijn gedetacheerd en dan komen ze 's avonds bij elkaar. In plaats van dat je die dag bij die klant moet onderbreken om naar dat kantoor te gaan. Ja, dat is ook wel slim. Ik denk dat het iets voor de vertrouwensbasis doet.
Ja.
En ze kunnen het nog eens over hun seksleven hebben.
Ja, zeker. Waarom ook niet? Hè? Nou, nog eentje dan.
En iets met falen en zo, mag dat ook weer?
Ja, falen is al een ding. Ik geloof dat, als ik de werkgevers waar ik mee spreek moet geloven, zeggen ze, ja, wij willen eigenlijk niks liever dat mensen alle fouten
even
delen.
Iets heel anders. Ja. Denk je niet dat als jij dat onderzoek doet, dat al die bedrijven die jij spreekt, die 60, dat ze allemaal een beetje het braafste jongetje van de klas willen zijn en allemaal zeggen, denken van, nou, Mirjam komt langs, wij gaan ons even goed profileren, wij doen iets heel geks. En als zij dan weer weg bent, ik ben nu echt heel gemeen, dan verwater dat weer een beetje en dan denken ze, dan wordt het weer een beetje.
Terug naar de orde van de dag. maar eigenlijk deze vraag stel ik nooit. Ik vraag niet of ze fouten maken of ze fouten delen. Ze komen daar toch echt wel zelf mee. Dus en inderdaad, zo'n bedrijf als Experience die zegt bijvoorbeeld, ja, wij doen echt de fuck-up van de week. Dus dan ga je op een podium staan en dan ga je gewoon tegen
dat
lijkt.
Dat vind ik nou echt, wel echt een heel goed idee.
Ja.
Dat is en heel grappig.
Ja.
En het haalt het een beetje uit die sfeer van je mag niet falen.
Ja.
Nou, we zijn benieuwd of alle deze trends ook daadwerkelijk dit jaar tot wasdom komen. En als we dan in december bijvoorbeeld terugkijken of alles ook zo is uitgekomen. En wat dan natuurlijk weer de trends voor 2021 worden. In ieder geval leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress met Mirjam Baars over de werktrends van dit jaar. Tot de volgende keer.
Dag!
Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.